het is heel complex. En ik denk eigenlijk ook, daarom begon ik ook een beetje met die... Het hangt een beetje vanaf welke bronnen je leest wat er gebeurd is. Ik heb altijd zoiets, iedereen die een heel duidelijke stelling inneemt in dit conflict, dat vind ik altijd erg onwijs. Want volgens mij is het bijna niet een ongenuanceerde stelling in te nemen.
Je kunt toch niet de hele deze week al zeggen, die hebben het niet gedaan. Als de vijand van jouw vijand jouw vriend is, dan kun je zeggen, nou, misschien hebben die Oekraïners ook al, weet je wel, een beetje geassisteerd. Niet dat ze dat daarmee op hun geweten hebben. Maar het idee van, nou, nee, terrorisme doen we niet aan. Ja. Nou, er zijn ook wel acties geweest over en weer. Hè. Dus ik zou het allemaal niet uitsluiten.
Dat iedereen toch een studie moet kunnen kiezen die bij hem of haar past. Dat vind ik ook ingewikkeld, omdat we zien eigenlijk dat in Nederland, omdat iedereen kan kiezen voor de studies waar hij wat voor voelt, dat iedereen eigenlijk dus massaal psychologie en bedrijfskunde studeert.
Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is zondag 31 maart en daarmee paaszondag. Het is tijd voor het nieuws van de week. Met aan tafel Ad Verbrugge en Jelle van Baardenwijk. Heren. Wij nemen dit op Goede Vrijdag, als altijd. Ja. Niet altijd op Goede Vrijdag, maar wel altijd op vrijdag. En zondag is het Pasen. Is dat nog een bijzondere zondag voor jullie?
Zeker, ja. Ik ga deze middag nog een gesprek doen met dominee Visser. Dat wordt vanavond ook al uitgezonden.
Ja. Mensen wel kunnen zien nu.
Ja, zeker. Nee, maar ja, het is natuurlijk ook in de christelijke traditie... Is het een belangrijk feest? En hoewel ik misschien niet zo actief daarin sta, is het wel zo dat ik het hele motief van het lijden, het sterven en de wederopstanding van Christus ook, laten we zeggen, in zijn spirituele betekenis altijd heel belangrijk heb gevonden. En nog steeds wel me ergens aan oriënteren, denk ik. Ja.
Ja, het klinkt wat abstract, maar je hebt dat ongetwijfeld dan uitgediept.
Nou ja, er zijn momenten in je leven dat je lijdt en dat je denkt dat je doodgaat. Dus, En er zijn ook momenten dat je opgericht kan worden. Ik bedoel, dat is dan maar de eerste ingang, zou ik zeggen.
Ja.
Dus, en dat is toch hoopgevend.
Ja, mooi. Nou, ik verwijs graag naar het gesprek met...
Ja, daar is vorig jaar met Jelle ook een mooi gesprek over gehad. We zullen het er wel bij zetten, ook die periode.
Ja. Leuk. Nou, ik vind het altijd mooi om die tijden wat te markeren.
Daarin speelde dat motief van uw wil geschieden. Van een aanvaarding van het leven, van het lot. Loslaten van de autonomie. En je als mens spiritueel te verhouden tot de oorsprong.
Ja.
Dus uw wil geschieden. Dus ik heb niet alles in de hand. Dat was een mooi omslagmoment in dat gesprek, zou ik bijna zeggen.
Ja. Nou, wel mooi dat we hebben volgens mij met kerst heb je ook een, of jullie geloof ik, een gesprek gehad.
Nu is het even één op één.
Het is wel mooi om die hoogtijdagen en ook die seizoenswisselingen dan een beetje te markeren bij de Nieuwe Wereld.
Nou, daarom, dat wilde ik ook even zeggen. Het is natuurlijk ook een dag om paaseieren te zoeken en stil te staan bij de seizoenswisseling. Er is ook niks mis mee.
Ja. Nou, lijkt me ook. Ga jij nog ter kerke met de familie op dit soort dagen?
Nee, ik ben wel... Ik denk religieuzer aan het worden, maar ik ben niet kerkelijker geworden in mijn leven. Nee, dat is al een hele tijd geleden dat ik in de kerk ben geweest. Wel eens een keer tussendoor, maar dat mag geen naam hebben.
Hmm. Ja, dus komende zondag natuurlijk is er een andere manier om het hogere op te zoeken. Er is een vredesmanifestatie. Ja. Ik hoop dat er vele mensen zullen zijn. Door omstandigheden ben ik er zelf zondag niet. Ik weet niet of wij afgevaardigd zijn, maar... Ja, het is wel iets waar ik in ieder geval in geest dan bij ben. Ik vind het wel mooi bij Pasen. Ik vind het wel mooi.
Ik zie jou daar ook wel lopen in het wit. Zo.
Past goed bij ons, bij jou.
Ja. Ja, ik ben niet zo van de themafeestjes. Ik geloof niet dat ik dan een speciale outfit aangetrokken
zou hebben. Maar wel van de vredesbeweging, toch?
Ja, nee, zeker. Maar niet dat ik het wit zou
nee, maar ik denk ik sympathiseer in ieder geval met deze demonstratie. Want ik heb me ook natuurlijk al langer over uitgesproken... Gruwelen die momenteel plaatsvinden. Oekraïne, maar ook Israël. Ja, een appel voor vrede. Dat is in ieder geval valt bij mij een goede aarde aan.
Ja, nou, bij ons en, lang denk ik. Ja, bij jou.
Nee, ja, zeker. Kijk. Ik had van de week George van Houts en Dieter de Wacht nog hier aan tafel trouwens.
Ja, vertel.
Kijkers waren een beetje ontevreden met me. Want ze vonden me te streng. En ik had ze ook wappies genoemd. Ja, voor mij is het toch iets meer een geuze term dan kennelijk voor de kijkers. Dus tillen niet te zwaar aan, zou ik zeggen. En
Ja, je bent zelf ook een wappie, hè?
Ik ben zelf ook, ja, ik vond het ook wel leuk toen Ewald dat boek publiceerde van Dagboek van een Wappie. Dacht ik al, ja, maar die titel is weg. ja. Nee, dus je moet zo'n gesprek ook, denk ik, leren kijken. Hè? Ik moet zo'n gesprek natuurlijk op een bepaalde manier voeren ook. Dus ik doe die dingen wel bewust. Dus dat het nou zo erg in het verkeerde keelgat schiet bij kijkers, daar schrok ik dan ook van.
Nou, het wordt wel goed bekeken.
Dacht ik ook wel stom van mezelf. Dus misschien had ik dat niet moeten doen. Maar aan de andere kant nogmaals, card-carrying wappie. Ja, card-carrying wappie.
We houden nog steeds van je.
Ja.
Maar wat had je anders moeten doen? Want je zegt, je moet het anders leren kijken. Maar ik had het misschien ook anders moeten. Wat had je anders willen doen? Je kan ook...
Kijk, de bedoeling is, denk ik, van wat wij hier bij de Nieuwe Wereld doen, is verschillende perspectieven bij elkaar brengen. Dat iemand zomaar een verhaal vertelt, dat ik erbij zeg van, nou, een geweldig verhaal. Proberen te kijken hoe ver iemand gaat, wat bronnen zijn, wat iemand voor opleiding heeft genoten. Hoe iemand zich verhoudt tot andere literatuur. Dan kan je zeggen van, Jelle, wat zit je kritisch te doen? Maar ik denk juist dat het ook het relief is waar zo'n Diederik juist ook schittert op sommige punten. En echt wel mij ook kan laten zien wat zijn slagkracht is. Maar dat komt dus inderdaad wel doordat ik hem ook kritisch even aanpak. Dus ik denk dat het helemaal niet verkeerd is. En op die manier kunnen verschillende mensen ook kennis maken met zo iemand. En Sjors, die maakt toneel. Dus, en dan weet je van tevoren wat je kunt krijgen. En dat is veel meer, dat is echt theater. En dus die maakt ook gebruik van de stijlmiddelen die erbij horen.
Ik heb
die emoties minder. Ik ben natuurlijk ik zit iets meer te sarren op theoretisch niveau. Maar het viel erg. Ik vond het ook een leuk boek. Dus ja, leuk boek. Ik vond het een onthutsend boek. Daar ben ik echt eerlijk over geweest. Maar dat schiet dan bij sommige mensen toch in het verkeerde keelgat. Dan denk je,
Maar vond je het niet soms moeilijk om hem uit te laten praten? Ik had het idee dat je hem vaak ook wel even in de reden viel. En dat je het moeilijk vindt om hem dan helemaal de ruimte daarvoor ook te geven. Voor zijn verhaal.
Dat herkende jij ook niet.
Ja, ik krijg ook wel eens weinig ruimte. Maar,
Nou jongens, jullie moeten duidelijk een borrel samen gaan drinken. Ja,
dat doen we vaak zo.
Zullen we de reflectie op het gesprek even laten voor wat is.
Het wordt zo zelfreferentieel zo.
Ja, dat kan. Ja. Maar dat is ook waar het nieuws van de week soms ook gewoon goed voor.
Maar laat ik dan nog één ding erover zeggen. Iedereen heeft zijn eigen stijl. En Marlies had zo'n gesprek anders aan dan jij en Jelle weer op zijn manier. En bij ons speelt natuurlijk ook gewoon die eigen academische achtergrond. Speelt een rol dat je daar ook dat inbrengt. Ook die manier van denken inbrengt. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je dan zo'n boek weer op een andere manier bespreekt. Dat is volgens mij alleen maar vruchtbaar. Wanneer Marlies het had gedaan, zou het een heel ander gesprek zijn geworden. Nou, Jelle doet het op zijn manier. Dus ja. Hij moet zich daar ook een beetje prettig bij voelen, toch?
Ja, blijkbaar. Ja. Maar tegelijkertijd vind ik zo'n zelfreflectie ook altijd weer interessant. Maar laten we dan naar de inhoud gaan, met jouw permissie ook. Volgens mij is het eerste punt dat we wel wilden bespreken was wat er deze week gebeurd is. Een concert van Lenny Coeur is verstoord door pro-Palestina demonstranten. Dan wel antisemieten. Het hangt er erg vanaf welke media je leest. Dus ter rechterzijde wordt het heel erg op het antisemitistische pad geduid. En aan de andere kant misschien iets meer als een demonstratie. Die misschien gepast of wel niet gepast is. Er was heel veel ophef over. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie hiernaar gekeken hebben.
Ja. Ik was toch ook wel wat geschokt. Ik heb altijd te zwak gehad voor Lenny Coeur. Hoe ze daar als de tienermeisje met de troubadour ons vertegenwoordigde op het Songfestival. Dat vind ik een lied dat ook compositorisch en textueel van een iets ander niveau is dan Europapa. Dus hebben we het wel over een echte iemand die gewoon kunstzinnig en gevoelig... ook een kunstmarkt. Dus is die zelf ook als een soort troubadour eigenlijk door het leven gehad. Dus daar begint het al hè, bij mij. Dan denk ik van, goh, zo iemand wordt aangepakt. Dat hoort niet. De tweede is, en daar hebben we het natuurlijk ook in het verleden al hierover gehad. Ja, je merkt dus dat, laten we zeggen, op theoretisch niveau dat hele idee van intersectionaliteit een rol speelt in de reflectie. Waarin eigenlijk allerlei verschillende domeinen uit economie, de machtsverhoudingen, de cultuur bij elkaar kunnen worden gebracht. Hè. En dat is dit ook een staaltje van. Want je zou zeggen, dit heeft niks met oorlog te maken. Maar ja, intersectioneel heeft alles met alles te maken. Dus, en we hebben dat ook gezien, het derde element, rond protesten van dierenactivisten. Die aandacht voor hun zaak vestigen door zich aan schilderijen vast te lijmen of daar tomatensoep over uit te storten. Mm-hmm. Ik zie ook die relatie niet. Ik ben er ook vrij kritisch op geweest. Omdat je denkt, van ja, je moet wel bepaalde dingen juist in ere houden. Juist als je juist pleit voor zorgvuldige omgang met het dierenrijk. Dan zou ik in ieder geval kunst hoog achten. Ook in mijn manifestaties. Respect daarvoor opbrengen. En het is een soort van herhaling van respectloosheid. Een soort punkachtige demonstratie. Dit is dan het vierde element. Dit is echt een protest van globalisering. Ik heb natuurlijk al eerder gezegd in oktober dat... Je ziet natuurlijk dat de postnationale identiteitsvorming, hè, waarin het niet zozeer de nazistaat is of het patriotisme, waar we hier ook nog over gesproken hebben vorige week. Maar dan ziet het andere identiteiten een heel belangrijke rol gaan spelen. En die kunnen ook dus allerlei andere maatschappelijke verhoudingen gaan overwoekeren. En dat is hier denk ik ook bij het Israël-Palestina conflict of het Israël-Palestijn of Arabieren conflict, want het is veel groter dan de Palestijn alleen, mm-hmm. speelt dat natuurlijk heel duidelijk op. Dus je krijgt een soort identificaties. Dat overigens ook laten we zeggen, mensen zonder migratie of zonder islamitische achtergrond die zich heel sterk maken voor die Palestijnse zaak. Dat is allemaal prima. Maar als je dat dan bij elkaar op gaat tellen, van nou, je mag dus aandacht vragen en dat doe je intersectioneel. Nou, dan kun je ook naar iemand die dan Joods is, die kinderen heeft in dit geval, die dus in het Israëlische leger of kleinkinderen hebben gediend. Of dienen. Dan kun je dat met elkaar in verband brengen. En dus artistieke manifestaties gaan verstoren.
Nog even doorvragen. Lenny Koer heeft zich ook zelf bijvoorbeeld op een manifestatie, ik geloof vlak na 7 oktober. Heeft ze zichzelf ook uitgesproken. En ook in de krant is ze meermaals te lezen geweest.
Ja, nou, dan stuur je een ingezonden brief in. En bovendien, we zitten nu in een andere situatie dan op 10 oktober. Want toen was er een massale bijval. Ik heb ook mijn kanttekeningen geplaatst bij het geweld dat in Israël wordt gebruikt. Ik denk dat ook terug gaat slaan op Israël zelf. We hebben ook... We kunnen het ook hebben over de rest van de Arabische wereld. Maar goed, dat is even een zijpad. Maar je hebt gelijk. Zij heeft daar zich natuurlijk vanuit de achtergrond over uitgesproken. In die periode. Ze heeft Joodse wortels. Ze heeft kleinkinderen die daar wonen.
Ze heeft geen Joodse wortels volgens mij. Ze is bekeerd omdat ze met een Jood getrouwd is. Ze is niet
Niet Joodse... Ik had dat koer, heb ik daar even. Goed dat je dat zegt. Nou, in ieder geval... het verstoren van zo'n manifestatie, of van haar theateroptreden, mm. is dan toch van een andere orde. Je kan een open brief schrijven, je kan. Maar je ziet dit natuurlijk wel meer. Hè? Je kan ook als je kijkt met wat er met J.K. Rowling gebeurt. Hè? Je kunt op een gegeven moment ook haar boeken gaan verbranden. Of,
de auteur van Harry Potter. Die
de Harry Potter,
over,
ja.
Over transgender.
Ja, transgender. Dus je brengt dat dan bij elkaar. En dat is in dit geval ook. En dan denk ik, ja... dat je aandacht voor je zaak zoekt... dat is tot daar aan toe. Dat is... Maar zo actief, dus iemands kunstenaarschap in dit geval ondermijnen. Dat is wat mij betreft echt het bij elkaar brengen van sferen waar je vooral niet naartoe moet. Mm. En versterkt gewoon heel sterk het etnische denken. Ik denk echt dat wat we ook zien rond de opkomst van Wilders, dat hoe meer je dus die identiteiten gaat bekrachtigen... Hoe gepolariseerder het landschap gaat worden. Mm-hmm. En ik vind het dus heel, heel ongelukkig dat die zaken dus zo bij elkaar worden gebracht rond eigenlijk etniciteit. En dat die kunst daar een onderdeel van wordt en daarmee theaterwezen. En ja, dan ga je echt naar een situatie toe waarin je rond allerlei cultuuruitingen gewoon veiligheidsmaatregelen moet gaan treffen. En ja, dat is iets waar je helemaal niet naartoe wil. Moet je nou bij iedere theatervoorstelling op een gegeven moment waar mogelijk een protest zou komen, moet je daar extra veiligheidsmaatregelen. Ik bedoel, waar ga je dan naartoe op deze manier? Nou ja.
Ik heb nog een vraagje, maar ik ben ook even benieuwd, Jelle.
Nee, ik kan niet meer leven. Dus ik.
Nou, dan stel ik meteen toch mijn vraag. Want er wordt ook in het verband met deze verstoring wordt er dus ook wel veel gesproken over antisemitisme. Dus jij zegt ook al, je benoemt dat etnische. Tegelijkertijd trek jij het eigenlijk in een ander verband. Hè? Dus jij ziet dan meer dat globale aspect. Of
intersectionele.
Intersectionele en dat globalistische aspect erin. Er wordt ook wel gezegd van ja, er is gewoon meer antisemitisch geweld naar aanleiding ook van de oorlog. En dat is ook wel waarom men vindt dat bijvoorbeeld het kabinet zich sterker moet uitspreken tegen wat daar gebeurt. Zien jullie dit ook als een uiting van antisemitisme?
Nou, het begint precies omdat het omdat je dus allerlei sferen bij elkaar gaat brengen, begint wel dat risico te ontstaan. Want dan is het iemand die als kunstenaar zich over de Joodse zaak heeft uitgesproken. Getrouwd is met een Jood, kennelijk. Of kleinkinderen heeft die daarin. Dus dat breng je nu bij elkaar om een artistieke manifestatie eigenlijk te verstoren. Mm-hmm. En ja, waar gaat dat nog op terug? Je kan zeggen, nou ja, op hoe zij zich heeft uitgesproken. Dan zou je kunnen zeggen, dan is het nog niet per se antisemitisch. Mm-hmm. Maar ja, op het moment natuurlijk dat ik aan de VU daarachter, daar heb je een Joods centrum en daar s'avonds ben en ik zie de bewaking. Ik zit echt ruim om dat centrum heen. Mm-hmm. En ik spreek die mensen aan en zeg ze, ja, we hebben bedreigingen gehad. Ja, dan is dat natuurlijk een bij uitstek een voorbeeld van toch wel antisemitisme.
Ja, iemand van een van jullie twee stuurde ook een artikel door waarin een vrouw wier zoon of dochter ook in het Israëlisch leger vecht, die ook inderdaad in de buurt echt thuis werd opgezocht en waarin pamfletten in de buurt werden verspreid waarop stond dat er een kindermoordenaar in de buurt woonde en dergelijke. Dat is voor mij ook heel duidelijk. Dan wordt het dan komt het antisemitisme veel dichterbij dan bij zo'n verstoring.
Ja, ik had dat inderdaad doorgestuurd. Ja. Ja, nou ja, dus ik vind het ook echt lastig wanneer je dus maar kinderen en kleinkinderen en wat die doen. En dan moeten ouders daarvoor gepakt worden. Of dan moet dat worden openbaar worden gemaakt op een hele agressieve manier. Het is ook niet dat er mensen staan te folderen. Je bent een voorstelling aan het verstoren of je bent een vrouw aan het opzoeken. Ja, dat is gewoon onder druk zetten. Dat is het gaat in de richting van een lichtere vorm van terreur. In de zin dat er een schrikwerking van uitgaat.
Psychoterreur.
Bij iedere voorstelling begint dat natuurlijk door je hoofd te spoken. Van wat kan er weer gebeuren? En dat is, vind ik wel, heel, heel zorgwekkend.
Ja. Dat vind ik een mooie duiding, omdat je het inderdaad een beetje bij dat specifiek etnische weghaalt en meer inderdaad naar de vermenging van allerlei sferen in de samenleving. Ja. En het gevaar dat daar ook van uitgaat. Als je dat zo consequent blijft.
Ja, en dan wordt op een gegeven moment het brandpunt. Heb je kinderen? Heb je dochter dit of die? Of dat heb je ooit gezegd? Of wat?
Tot welke groepen hoor je?
Tot welke groepen hoor je uit? Er zit toch heel sterk toch een groepsdenken in.
Precies.
En dat is, nogmaals, je zou willen, je hebt gewoon burgerlijke rechten. Mensen mogen demonstreren. Je kan ook nog iets over Leni Koer zeggen. Dat mag ook allemaal. Maar haar gewoon actief zo belagen, ja, dat is toch wel dan. Ja, dit roept ook, denk ik, hele gevaarlijke tegenreacties op.
Ja. Ja.
En ik denk dat er eerlijk gezegd ook heel de opkomst rond Wilders echt ook iets te maken heeft met wat er sinds oktober gaande is. Ook in ons land. Mensen echt denken van ja, waar gaan we hier naartoe? En niet dat je het ergens niet meer maar één mag zijn, maar de vormen die dat protest aanneemt. Ja.
Maar doe je dan specifiek al die treinstations waar
Pro-Palestina. Ja, maar toch dat anti-Joodse sentiment toch wel heel sterk begint op te spelen.
Hmm. Nou. Het is echt zo'n heel etnisch conflict dat hier zo door onze maatschappij...
Ja, dat is die globalisering. Ja. Dat is echt, en dat zit natuurlijk voor een deel ook in de islam zelf, ook in het Jodendom.
Het Jodendom ook,
ja. Dus dat is wat Spengler, ik heb daar toen nog een mooi verhaal over gehouden met Willem de Wit was het destijds nog over die verschillende onderdelen. Maar dat die magische ziel dus eigenlijk berust op geestverwantschap en de consensus. Dus je treedt toe tot de gemeente vanuit de consensus. Dat je een orthodoxie, een bepaalde leer aanhangt. En die is niet gebonden aan landsgrenzen. Dus het is een vorm van natiedenken. Dat niet aan ruimtelijke grenzen zozeer is georiënteerd, maar eerder aan geloofsgrenzen. Zoals je dat bij Soenieten, Shiiten ziet en de Soefies, maar ook bij de Joden zelf. Dus doordat je de gemeenschappelijke leer aanhangt, ben je één. Mm. En dat is, dat soort culturele dynamiek speelt nu op. En dan zijn het gewoon broeders en zusters. Terwijl je natuurlijk ook zou kunnen zeggen, nou ja, hoe zit het met de grens met Egypte? En wat doet Egypte? Hebben we het hier uitvoerig over gehad, ook met Wouter van Dieren.
Nee, maar er zijn genoeg moslimvolkeren in de wereld die het zwaar hebben. Ik bedoel, de Oeigoeren in China. Volgens mij zijn er allerlei landen rondom Israël ook waar misstanden zijn. Maar op de een of andere manier is het ook aantrekkelijk om nu... eigenlijk van oudsher al je heel erg te identificeren met de Palestijnse zaak. Er zit toch ook een soort extra aantrekkelijkheid in, omdat het naast Israël ligt. En dat is het valt toch ook niet helemaal te ontkennen. Ik weet ook niet waar het nou allemaal precies in zit, maar het heeft wel iets te maken natuurlijk met dat je eigenlijk dus je kunt het nauwelijks een westers volk noemen, maar het Joodse volk, maakt het aantrekkelijker om je zorgen te maken over Palestijnen en mensen in Gaza dan om de Oeigoeren. En dat,
hij vergeet Jeruzalem niet, hè? Dat is natuurlijk voor alle Arabieren toch ook een echte heilige stad.
Wat bedoel je met vergeet Jeruzalem niet?
Nou ja, Israël claimt natuurlijk toch echt Jeruzalem.
Als bron van het conflict bedoel je? Tussen die...
Ja, maar ook als grote steen des aanstoots.
Precies, ja.
Dat is,
Je zei net het verschil tussen antisemitisme en antizionisme. Hoor ik dat goed?
Nou, ik vroeg me af of jullie dit ook... Het wordt veel antisemitisme genoemd, deze verstoring van die theatervoorstelling.
Ja. Nou ja, ik vind het op zich wel interessant een verschil natuurlijk. Hè, van speel je het op de mensen en het geloof of op de staat Israël. En dat is nu ook in dat conflict nu met Gaza. Waar is het nou precies een conflict tussen? Want sommige mensen die zich identificeren of erg identificeren met het lot van Gaza... Die zien natuurlijk ook dat Israël onterecht een claim heeft over Palestina. Terwijl andere mensen zeggen, ik ben ook bezorgd over wat ze in Gaza doen, hoe ze daar huishouden. Maar ik vind niet per se dat ze een onterechte claim op bepaalde gebieden hebben. En die zijn het niet per se oneens met waar de Palestijnen wonen. Dus er is ook een discussie nu over wat Israël eigenlijk is. Dat brengt ons bij grote geopolitieke interpretaties. Maar... Het is nog niet zo. Het is nog best een controversieel iets, de staat Israël. En dat is het eigenlijk altijd. Maar bij dit soort conflicten wordt het dan helemaal duidelijk weer. Van ja, is het niet eigenlijk een kolonisator?
Ja. Nou ja, als ik een soort conclusie zeg maar van jullie beschouwing hierover. Het is heel complex. En ik denk eigenlijk ook. Daarom begon ik ook een beetje met die. Het hangt een beetje vanaf welke bronnen je leest wat er gebeurd is. Ik heb altijd zoiets. Iedereen die een heel duidelijke stelling inneemt in dit conflict. Dat vind ik altijd erg onwijs. Want volgens mij is het bijna niet een ongenuanceerde stelling in te nemen. En dan begrijp je al niet hoe complex en hoe lastig en hoeveel dynamieker
er is. Nee, maar het is helemaal waar. Het is helemaal waar. Maar het is, wat Jelle zegt, is ook goed om in de gaten te houden. Het is natuurlijk zo verbonden met de westerse, met name Europese traditie. Waarin wij ons totaal toch vergrepen hebben aan de Joden. Of ze in de steek hebben gelaten, of hoe je het ook maar noemt. Dus dat speelt ook onschuldgevoel ten aanzien van de Holocaust. Maar goed, de Holocaust is niet het enige. Er zijn natuurlijk veel vaker ook toch wel grote geweldplegingen geweest in de richting van de Joden. En pogroms, ook in Oost-Europa.
Ja, dat was al Bolton voor Hitler dan.
Dus het is Europa heeft wat dat betreft natuurlijk ook bloed aan zijn handen. En wij hebben het na de Tweede Wereldoorlog op deze manier opgelost. Deels ook vanuit onze verantwoordelijkheid of schuldgevoel. Maar ja, er is wel weer een nieuw volk, het slachtoffer. Of een ander volk, ook alweer het slachtoffer van geworden. En ook daar, het is allemaal heel erg complex. Die geschiedenis, je moet eigenlijk al terug naar de verwoesting van de tempel. Wat is het, 73 van
Christus? Nou, er zijn ook alweer, weer perspectieven sindsdien. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van... wat is er nou in Palestina eigenlijk aan beschaving van de grond gekomen? Dus is het niet zo dat wij ook veel te veel het slachtofferperspectief hebben op...
Nee, zeker.
Op Gaza en Palestijnse gebieden. En jij zegt eigenlijk niet te sterk mening oordelen over de situatie. Nou ja, als iets gebeurt zeg maar in de oude mainstream media... dan is het wel echt een overidentificatie met Gaza. Ja. Dus, terwijl in Den Haag, Rutte... die zit toch echt wel behoorlijk aan de Israëlische kant. En dat is wel een interessante paradox in die zin.
Dat vind ik overigens wel heel fascinerend. En dat heeft volgens mij toch ook met de loyaliteit... nu richting NAVO en de VS te maken ook hoor. Hmm. Wel ook wel iets van onze eigen Nederlandse geschiedenis. Want we zijn altijd wel...
Het nieuwe Jeruzalem.
Echt wel pro-Israël geweest.
Pro-Israël geweest. Maar er speelt hier denk ik ook nog wel meer. Ja. Ja. Maar goed,
dat zoals in veel nationaal politieke aangelegenheden de laatste tijd door Rutte's fascinatie met de NATO te verklaren zijn. Nee, maar goed, er is natuurlijk wel een verschil tussen wat vind je van die verstoring van die theatervoorstelling en hoe sta je in het conflict in zijn geheel. En die dingen lopen helemaal door elkaar. Maar goed, hopelijk hebben wij het in alle nuance en breedte kunnen
beschouwen. Je hoopt niet dat Nederland uiteindelijk oplost als gevolg van dit soort polariteiten.
Ja, dat is eigenlijk jouw grootste zorg bij deze.
Ja,
bij
deze gebeurtenis. Dat je gewoon als land langzaam van binnenuit eigenlijk openbarst. En mensen gewoon niet meer met elkaar kunnen leven. En dat je toch een beetje naar een soort Oost-Europa of Bosnië, Joegoslavië-achtige samenleving toe beweegt. Ja. En ik kan zeggen, nou ja, we hebben ons gelukkig nog niet geografisch verdeeld. Ja. Maar in de mentaliteit lijkt het toch wel erg tegenover elkaar.
We hebben een miljoen moslims.
Ik merk zelf wel bij de instituten waar ik werk of waar ik kom voor mijn werk, merk ik ook wel veel vrees voor polarisatie. En voor een beetje zoals jij net ook sprak, van laten we niet te snel oordelen. En dat vind ik geen teken van intelligentie en zo. Ik vind ook wel eens een teken van beschaving als je gewoon zegt, nou laten we nou maar toch gewoon even ruzie maken hierover. Dus ik mis het soms ook wel. Dus ook bijvoorbeeld op de VU, dan is er een debat, er wordt er enorm moeilijk over gedaan een avond over Gaza. Terwijl je kan ook denken van, het is een ontluchtingsventiel, nodig een paar mensen uit die het er niet mee eens zijn. We grijpen heus niet meteen naar de wapens. Dus we zijn ook wel echt stevige discussies, kom je er nou tegen? Hè? Zelfs in NRC of in de Volkskrant, waar je toch op zich de twee publieken wel hebt. De mensen die zich identificeren met Israël. Degene die zich duidelijk identificeren met Gaza. Er zijn heel wat mensen die tussenposities in lijken te nemen. En dan lijkt het debat niet te mogen of zo. En ik denk ook wel dat als we iets meer dus op het scherp van de snede zoiets zouden gaan organiseren met elkaar. Met name in onderwijsinstituten. We onderschat niet hoezeer het leeft op mbo's en hbo's.
Mm. Ja.
Bij mij op de Hogeschool Rotterdam is ook iemand heeft echt gevraagd van, kan de hogeschool je standpunten innemen? In de zin van afstand nemen van het Nederlands beleid richting Israël. Nou, mij lijkt dat heel erg onwenselijk. Ik zou een heel lang verhaal voor kunnen houden, een heel kort verhaal. Maar volgens mij moet je dat als instituut niet doen. Maar je moet wel debat organiseren waar het ook best fel aan toe kan gaan. Dus als je dat niet doet, dan mensen verstenen echt in hun opvattingen. En ze zien overal alleen maar van, niemand luistert. En ze gaan steeds extremere dingen doen. Ja, dit lijkt me ook iets wat je in de publieke ruimte wel met elkaar moet kunnen oplossen door het te bediscussiëren.
Ja. Ik weet niet of het per se stevig moet, maar in ieder geval goed en grondig. Hè? In het gesprek aangaan.
Ja, en waarbij je ook wel...
Je gaat er nog vanuit dat mensen een gesprek willen. Hè?
Ja, dat is goed punt.
Dat is wel cynisch, maar ik denk dat je gelijk hebt.
Ja, maar dat is natuurlijk ook, dat zien we ook op allerlei andere tafels. Dat gaat helemaal niet. De mensen willen helemaal geen gesprek meer.
Ze willen gelijk.
Ja, ze willen uiten wat ze erover denken.
Tot welke groep ze behoren.
Ja, ja. Dus dan krijg je hele... En dan kan zo'n soort setting al snel leiden tot een soort hooligansgedrag. Dus dan wordt het gewoon opstoken van het vuurtje. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk. Je moet juist natuurlijk binnen het hoger onderwijs, maar eigenlijk op alle onderwijsinstellingen proberen natuurlijk iets van dat gesprek op gang te brengen. Alleen nogmaals, We zien op heel veel tafels, ook in de Kamer overigens, dat helemaal niet gebeurt. Dat we helemaal geen gesprek houden.
Nee.
Dat er ook over Oekraïne is. Daarna hebben we daar fatsoenlijk Kamergesprek over? Nee, dat is gewoon verketteren.
Ja.
Het is gewoon verketteren van degene die er anders over denkt.
Door wie word jij gefinancierd?
Nou ja, inderdaad. We hebben natuurlijk een rel gehad deze week met Baudet. En ik vind het jammer dat hij zich dan weer zo ontzettend laat gaan. En ook een taal bezig die volgens mij niets toevoegt. En waar hij precies weer op gepakt wordt. Ja. Maar op zichzelf, dat je gewoon aandacht vraagt voor de aard van dit conflict en die geschiedenis. En reden is gewoon eens met elkaar rustig over van nodig gewoon John Mersheimer uit in de Kamer. Waarom niet? Weet je, maar dat is wat er momenteel gaande is. Nee, je bent helemaal gek als je dit zoiets beweert.
Ja, je bent fout.
Je bent fout en gek. En dan gaat Jesse Klaver, die gaat even het eindoordeel. Terwijl er gewoon hele verstandige mensen zijn die daar gewoond hebben, diepgaand over na, die een bepaalde opvatting hebben. Ja, en dus maar een teken gewoon van echt een onwil om te denken. Hè? Zoals het heet, een testimonium paupertatus. Mm. Het echt een brevet van onvermogen. Waarmee je gewoon voortdurend eigenlijk ook in de Kamer laat zien dat het helemaal niet meer om gesprek gaat. En dat vind ik, en in die zin zien we maatschappelijk terug wat er in de Kamer gebeurt. En dat versterkt elkaar.
Ja. Het was mij ook opgevallen, dat al vaker trouwens in de Kamer, dat het een soort gewoonte is geworden, dat het een soort spreekgestoelte is, waarbij ik het heet natuurlijk ook parlement van praten, naar het Franse woord, maar er wordt wel heel veel gepraat, praterig gepraat, lezingen gegeven. En ik vond dat stuk van Thierry Boudet dan best wel op zich best een goed en goed volgen lezing. Maar dat is die linksprogressieve en andere partijen die doen het ook. Dus mensen zijn gewoon verhalen op elkaar aan het afschieten. Het is een soort van lezingencircus aan het worden. En dat vind ik eigenlijk irritant geworden. Want je krijgt niet het idee dat ze daar nog dingen uitwisselen, dat het iets te maken heeft met zeg maar ambtelijk of politiek vakmanschap, of dat er nog een soort mate van gedetailleerdheid gezocht wordt, dat mensen dingen uitzoeken met nieuwe vondsten komen.
Nou ja, maar
een soort,
ik begrijp wel wat je
het
bedoelt.
Het is gemedialiseerd ook daarin.
Ja, absoluut.
Want het publiek, wij hebben ernaar gekeken. En dan vond ik dat Thierry Baudet nog best wel goed deed wat hij vertelde. Maar ook bij Forum hebben ze ook wel eens lezingen waarbij ik denk, jongens, moet dat nou daar?
Dat is toch mooi als Baudet een half uur over de oorsprong van de EU en het managerdom daarin oreert. Of als Pieter zich 90 minuten gaat praten over nieuwe pensioenstelsel. En waarom
dat is mooi, want dat is gedetailleerd. Dan maakt hij een punt wat nu speelt in de Kamer, wat uitgezocht is, waar hij nieuw inzicht over heeft.
Ja, het ging hier toch ook over die referendumwet.
Ja, dat is meer vergeschiedende geschiedenis.
Maar ik denk dat dat ook alles te maken heeft met het feit dat je dus zeker wat de flanken betreft, toch te maken hebt met verschillende levensbeschouwingen. Verschillende groepen, die voor een deel ook voor hun eigen bühne spreken. Maar die echt ook een verschillend groot verhaal hebben. Dus GroenLinks die heeft gewoon een verhaal over het klimaat. Dat brengen ze onder de aandacht. Dat is een geloofsbelijdenis. En van daaruit rechtvaardigen ze bepaalde stappen en maatregelen. Maar dat geldt voor Baudet niet veel anders. En het lijkt alsof die boodschap, die moet steeds worden bekrachtigd of onder de aandacht worden gebracht. Omdat dat de legitimatie is voor de positie die men inneemt. En
over de concrete zaken, daar hoor je ze minder over spreken. Ideologische conflicten kunnen ze al niet aan, ze praten langs elkaar heen. Dus het conflict concentreert zich dan op de persoon. Dus ze gaan proberen Baudet zijn legitimiteit te ondergraven. En dat is dat hij acteert volgens mij. Maar hij vindt dat, of misschien vindt hij het wel echt een aantasting van zijn eergevoel. Dat lijkt me sterk, maar dat zie je bij Jesse Klaver aan de andere kant ook. Ze maken dingen heel persoonlijk. Mm. Want langs het grote perspectief, de grote verhalen, ze kunnen ze toch niet meer bij elkaar komen.
Nee.
En nauwelijks hebben ze ook niks te bespreken. Dus het wordt een soort, gekissenbis.
Ja, niet
en dan kun je zeggen, nee.
Het niveau wordt er niet hoger.
Nee, je zit er echt van, wat zonde van de tijd, weet je wel. Ja. Dus weer toch wat ik al zei, van choose your battles. En ook, dat denk ik ook bij Baudet, van bepaal nou je prioriteiten, weet je wel. Maar dat geldt ook voor die andere partijen. Maar dan gaan we in plaats daarvan gaan we het hierover hebben.
Bij Baudet vind ik het soms wel eens jammer, omdat hij vaak inhoudelijk best goede, het goed ziet. Hè? Of in ieder geval een interessant perspectief inbrengt. Maar Oké. Hey, we hebben vorige week, was ook weer op zondag uitgezonden, vrijdag opgenomen, als altijd. We noemen het regelmatig. Maar daardoor zaten opname en uitzending precies, daartussen zat precies die aanslag in Moskou.
Oh, ja. Ja, voordat we daar naartoe overgaan, vind je niet dat wij er netjes uitzien?
Dat vind ik... Ja, hier is sprake van een zeker vakmanschap. Maar wil je daarmee impliceren dat ik er niet netjes uitzie?
Bij Jelle en mij zie je echt een groot verschil, toch?
Ja, nee, er was vorige week veel commentaar weer op Jelle's wilde lokken. Maar zojuist is er een, hoe heet ze? Eleonora Kroet is langs geweest?
Eleonora Kroet, ja.
Eleonora
Kroet uit Leiderdorp.
Ze probeerde mij ook in de stoel te trekken.
Een trouwe kijker die haar kappersdiensten heeft... aangeboden. En zij weten de schaar vaardig te hanteren. En dat heeft ze ook al bij ook mensen, ik zal er geen niet nadere namen noemen, maar toch van hele hoge huizen ook gedaan. Dus wij voelen ons bevoorrecht. We voelen ons bevoorrecht.
Dus jullie delen nu, jullie zijn schaarbuddies geworden met hele
zeker
hoge...
Zeker weten. Ja. Dus maar Eleonora heeft dat heel goed gedaan.
Nou,
dus
jullie dat
het voelt wel een beetje als een soort overspel ten opzichte van mijn kapster. Dat heb ik ook gezegd, dat kan niet zomaar. Maar Jelle die zei, ze komt al om 10 uur, dus kun jij, ik zei daar vooruit. Ik kan ook wel een knipbeurt gebruiken, dus zodoende. Maar super aardig van haar en inderdaad heel kundig gedaan.
Leuk. Ja.
Maar goed, dit was even een licht tussendoortje.
Ja, dat kan er met alle ontwikkelingen kan dat, kunnen we dat af en toe goed gebruiken. Toch maar even over naar Moskou misschien. Ja, 143 doden inmiddels. Een theater waar een aantal Tadsjiken van IS... volgens een duiding. Jullie hebben er misschien andere gezien, maar in ieder geval...
Ja, ISK.
Die afsplitsing in het noordoosten, geloof ik. Hè? Van Afghanistan een beetje, tegen Tadsjikistan aan. Vier jonge kerels tussen de 19 en de 32. En die hebben daar dood en verderf gezaaid. En dat is gezien ook de oorlog tussen Rusland en de NAVO. Natuurlijk toch ook wel pregnant misschien. Ik ben heel benieuwd hoe jullie het gezien hebben.
Ja, over die aanslag zelf is natuurlijk al veel naar buiten gekomen. Er staan ook vrij gruwelijke beelden op YouTube. Hè, waarin je ziet hoe die terroristen echt in koele bloeden mensen afschieten. Uiteindelijk zijn ze maar vrij kort binnen geweest. Hè. Dus de boel in brand gestoken, ook bovenin. En ook daardoor zijn veel mensen om het leven gekomen. Maar waar ik het eigenlijk vooral over zou willen hebben is... de hele berichtgeving deze week. En ook in het grotere plaatje. Want het eerste waar ik aan dacht toen ik de beelden zag, dacht ik ook natuurlijk Oekraïne. Het interessante was dus dat eigenlijk al heel vroeg de Amerikanen naar buiten brachten. Van Oekraïne heeft het niet gedaan. Dat was echt al een soort uur na de aanslag. En dat vind ik dan altijd heel wonderlijk. Hè? Dan denk je, zoiets. Hè? Het lijkt er ook op. Hè? Natuurlijk dat inderdaad, yes. Deze hele berichtgeving daaromtrent. Poetin die dat natuurlijk wel als eer meteen suggereert. Althans wanneer hij na een dag of zo naar buiten komt. Die komt vrij laat met zijn reactie. Maar is duidelijk erg boos en legt het verband met Oekraïne meteen. Gedurende de hele week wordt dat tegen elkaar opgezet eigenlijk in de berichtgeving. Je leest in de NRC van het falen van de veiligheidsdiensten in Rusland.
We zijn te veel met Oekraïne bezig.
Ja, dus het is echt, iedereen heeft een oordeel erover. Ik vind het is ook eigenlijk heel triest allemaal hoor, vind ik. Zie maar eens in een heel groot land terrorisme te voorkomen. Maar er zijn een paar dingen die ik erover over kwijt wil. Dat is, ik had 2 weken geleden, inmiddels 3 weken geleden, had ik toen gezegd dat er een waarschuwing was uitgegaan door de Verenigde Staten. Dat er in het weekend een terroristische aanslag in Moskou zou plaatsvinden. Ik heb het toen bij het einde even genoemd. Mm-hmm. En nou ja, dat blijkt nu een weekend te zijn waarin ze wel een van deze daders daar hebben gezien. Maar die hebben vermoedelijk gewoon even gewacht. De vraag is natuurlijk, wat moet je daarmee? Je ziet nu ook dat men zegt, de Russen hebben dat bericht helemaal niet serieus genomen. En daar hoor je dan in de media ook alweer vrij snel mensen in meegaan. Waarbij natuurlijk gewoon de hele praktische vraag is, wat doe je nou eigenlijk met zo'n generiek bericht? Ga je een stad platleggen? Een weekend, ga je dat dan 2 weekenden doen, 3 weekenden? Dit is eigenlijk veel te ongedifferentieerde informatie om echt concreet beleid op te kunnen voeren. Dan wil je weten, hoe kom je aan die informatie? Dus dat is waar de Russen ook om gevraagd hebben. Maar dat is het eerste. Dus kennelijk wisten de Amerikanen toch iets. En de vraag is dan wil je verder. Van wie weet je dat? Waar komt dat vandaan? Geef me de bron, want dan kun je ook als veiligheidsdienst verder gaan zoeken. Weet je wel, dit heb je ergens vandaan. Maar dat, naar ik heb begrepen, is er veel meer informatie niet verstrekt. Ja, dus dat wordt een probleem. En dan kun je vervolgens wel zeggen, wij hebben het gezegd. Dus dat wordt het. Dat lijkt ook alsof je jezelf ook weer vrij wil spelen. Dus dat is alsof je toch meer weet. Misschien wel ergens bij betrokken bent, op wat voor manier dan ook. Tweede was, heb ik hier ook genoemd, dat natuurlijk in de New York Times een week of wat geleden een heel opzienbarend artikel heeft geschreven, waarin men vertelde dat sinds 2014 de CIA eigenlijk een twaalftal geheime locaties op de grens van Rusland, dat daar de New York Times, dat is een beetje inmiddels de krant van Washington, om het zo maar te noemen. Dus die hadden echt benadrukt dat Amerika daar sinds 2014 in de veiligheidsdiensten actief waren, ook in het trainen van de Oekraïners. Maar dat men eigenlijk verbolgen was over de driestheid waarmee de eigenzinnigheid waarmee Oekraïne te werk was gegaan. En toen heb ik ook al, ik heb dat ook al genoemd. Het zijn allemaal bewegingen om zich te distancieren. Van, er zijn natuurlijk ook moordaanslagen gepleegd. Die acties hebben plaatsgevonden gedurende die periode. Waar kennelijk ook de veiligheidsdiensten ongelukkig mee waren. Dus het volgende context. Nou, deze week zie je ook dat de hoogste veiligheidsambtenaar Oleksij Danilov, die sinds 2019 voor Zelensky, een soort minister van Veiligheidszaken, werkzaam is, dat hij is ontslagen. Heel verrassend. En dan denk ik ook, het zit wel allemaal typisch op elkaar. En zeg ik daarmee dat Oekraïne deze aanslag heeft gepleegd? Helemaal niet. Maar
je insinueert het toch een beetje?
Nee, ik zeg, je kunt op dit moment het helemaal niet weten. Je kunt helemaal niet weten wat er. En hoe lang toen die aanslag op 9-11 plaatsvond, was dan meteen 10 uur later was verklaard van Saddam Hussein heeft er niets mee te maken.
Ja, het is een beetje zoals met de pijpen.
Dat is gek. Je moet het eerst gaan uitzoeken.
Nou, dat vind ik ook altijd wel.
Je moet het gewoon uitzoeken.
Aan Poetin. En sowieso hebben alleenheersers toch altijd die reageren veel trager. En die spelen de media veel minder.
Nou, die zullen niet. Natuurlijk, Poetin speelt de media ook op zijn manier. Hè? Die weet echt wel wat hij doet. En bovendien heeft hij zelf geheime dienst die ook het nodig op zijn geweten heeft. En daar heeft hij ook de eigen ervaringen mee. Dus die is die. Maar het hele punt is, je moet het allemaal nog uitzoeken. De Amerikanen zijn er ook een hele tijd mee in de weer geweest na 9-11. En dat geldt hier ook. Je kunt toch niet de hele deze week al zeggen, die hebben het niet gedaan. Als de vijand van jouw vijand jouw vriend is, dan kun je zeggen, misschien hebben die Oekraïners ook al, weet je wel, een beetje geassisteerd. Niet dat ze dat daarmee op hun geweten hebben. Maar is het idee van, terrorisme doen we niet aan. Ja. Er zijn ook wel acties geweest over en weer. Hè? Dus ik zou het allemaal niet uitsluiten. En het kan best dat Amerika daar ook lucht van gekregen heeft. En denkt van, oh ja, maar daar willen we. Dan verandert de hele publieke opinie. Als er jongeren in het theater die naar een rockconcert gaan, plotseling gaan neerschieten. Dat is toch wat anders dan militairen op een slagveld. Dat willen we voor de beeldvorming niet hebben. Dus het is een soort. Dus daarom ben ik dat hele veld aan het tekenen. Volgens mij weten we het echt gewoon nog niet. Rusland zal het proberen te spinnen. Maar wij proberen het ook te spinnen. En dat is al een paar weken gaande. Want er is iets raars rond die veiligheidsdiensten. En de CIA. En dat heeft vermoedelijk te maken met dingen die. Of nog gaan plaatsvinden, of nu hebben plaatsgevonden, dingen die naar buiten komen. Dus we zitten gewoon volop in een informatieoorlog. En je ziet ook in commentaren, ook in kranten, dat die context helemaal niet wordt geschetst. Dus ze nemen gewoon berichtgeving, hup, zo uit het buitenland over. Echt luiheid van journalisten, zonder die context daarbij te betrekken. En als je het een beetje uitvogelt en uitzoekt, dan zie je dat er veel meer over te zeggen valt.
Nou, gelukkig is ons filosofentafeltje op zondag, kan daar de nodige context aan geven.
Dus wat interessanter is dan de gebeurtenis, zou ik bijna zeggen. Ik bedoel, hoe de rampzalig ook. Ja. Maar dat is wel dat hele veld eromheen. Want daar vindt een belangrijk deel van de strijd plaats momenteel.
Ja, ik bedoel het ook niet ironisch,
nee,
hoor.
Nee, maar dat is de...
Jelle, mooie beschouwing van Ad.
Nee, ik heb er niks aan toe te voegen. Leerzaam. Welke strijd vindt er dan eigenlijk plaats? Kun je dat nog even expliciteren?
Nou, dit gaat natuurlijk heel erg over beeldvorming rond laten we zeggen, de verschillende partijen. Dus Poetin, die weer een schurk is. Als je ziet hoe die Russen zich vergrepen hebben aan die terroristen, dan zie je wel ook een soort bruutheid. Hè? Ja. En ik denk dat dat voor een deel ook gewoon voor het eigen publiek is. Maar ik heb ook begrepen dat het een Tsjetsjeense militie was, die ze heeft ingerekend. Terwijl dat is misschien nog wel belangrijk. Terwijl die groep op weg was naar de Oekraïnse grens. Ja. En daar is eigenlijk nu het grote vraagstuk van waarom rijden die gasten in godsnaam naar de Oekraïnse grens, terwijl dat een van de meer zwaar bewaakte grensgebieden is. Mm-hmm. Terwijl er wel nu ook rond Belgorod en zo natuurlijk ook acties hebben plaatsgevonden. En dat de Oekraïners zo met commando's en zo en troepen ook over de grens weer af en toe heen bewegen. Dus het schuift allemaal een beetje gek in elkaar. Mm-hmm. Ze zijn met die grens bezig, dus ook met aanvallen zelf, die Oekraïners. Is daar iets gepland op die manier? Het zou allemaal kunnen. Het kan ook volkomen fake zijn. Maar volgens mij kunnen we op dit moment gewoon geen definitief oordeel vellen. En dat is eigenlijk wat ik wil meegeven. En in een week gewoon suggereren van dat je sterker nog na een uur al zeggen Oekraïne heeft er niks mee te maken, is gewoon veel te kort door de bocht. Maar ook zeggen Oekraïne heeft het gedaan, is ook veel te kort door de bocht. Er is iets. Zijn van netwerken die duister zijn. Misschien komen we wel nooit te weten wat er precies is gebeurd. Maar dat Amerika zijn handen eigenlijk terugtrekt van die veiligheidsdiensten. Dat zie je als een New York Times artikel. Mm-hmm. Dat er iets is met veiligheid zie je aan die verrassende actie van Zelensky. En dat Poetin daar op zijn manier weer een slaatje uitslaat. Probeert te slaan, ook om zijn eigen volk te mobiliseren. Ja, dat is wat er natuurlijk momenteel, en dat wat we zelf ook doen. Dus wij zeggen van ja, wat is dat? Het is pogingen toch om elkaar te demoniseren.
Ja, maar hoorde ik jou nou zeggen dat Amerika zich gaat terugtrekken is? Dat je suggereerde net dat ze vanaf 2014 daarom met veiligheidsposten.
Ja, dus nu, ja, maar op het moment dat je dus, zeg maar, dit openbaar maakt in een krant. Dan ben je eigenlijk langzaam.
Dan wordt het geschiedenis.
Dan is je operatie ten einde. Dus je ziet een beweging. Althans, dat wordt dan. Dat die veiligheidsdiensten zich langzaam terugtrekken uit Oekraïne. Hmm. En betekent niet dat het daarmee ten einde komt. Dus, maar er is een nieuw. Er is een nieuw traject ingezet. Anders dan breng je dit niet naar buiten.
Met het ontslag van Nuland in verband te brengen?
Nou ja, Nuland hebben we natuurlijk ook besproken hier. Dus ik volg vrij veel op de voet. En dat is ook om... Ik vind het uitermate fascinerend om eigenlijk voortdurend naar die context te kijken. En te zien hoe verhalen dus binnen die context steeds op een bepaalde manier. Je ziet echt hoe propaganda werkt van beide partijen.
Ja.
Ja, dat het is echt een informatieoorlog.
Dan is het altijd raadzaam om ook een beetje door je oogharen naar het nieuws te kijken.
Absoluut.
Gedetailleerd dingen uitzoeken, maar de dagelijkse ruis met enige afstand.
Ja, dus, en bijvoorbeeld zo'n de Military Summary Channel of zo. Of dit soort gasten die echt dag op dag alle berichten doorgeven. Daar kun je wel wat mee. Om het plaatje iets scherper. En dan nog eens het allemaal.
Maar hoe interpreteren zij dan het eventuele motief voor zo'n aanslag in Rusland? Hoe wordt dat daar geïnterpreteerd? In de sleutel van propaganda gezet?
Hoe bedoel je?
Nou, oké, dit is zo'n aanslag in Rusland. Nou, ja. Er zou misschien een grotere agenda achter kunnen zitten.
Van wie bedoel je? Wie interpreteert wie? Even, want ik.
Nee, dat is mijn vraag. Van de Oekraïnse zijde of van die.
Van de Oekraïnse zijde kan het zeggen. Kijk, Rusland wordt nu aangevallen. Wij zijn niet alleen. Dus er komen. En je probeert ze misschien de aandacht te verschuiven. Dat net als met die Tsjetsjenen toen. Dat je probeert die islamitische. Volken. Die Rusland ook kent. Om die ergens ook in. Beweging, of dat je wil dat het publiek daar zich op gaat richten, of en dat hele beeld van Rusland is multicultureel en wij laten wel verschillende religies toe en wij zijn niet nationaal, dat verstoor je daarmee natuurlijk ook.
Oh, ja.
Dat is kijk maar eens op hoe de ISIS gaat nu regelrecht naar Moskou en dat is ook. Dus dat ondermijnt ook weer de positie van Poetin. Poetin, dit is wat een dictator natuurlijk sowieso doet. Hobbesiaanse legitimatie is. Jullie geven mij de macht, ik geef jullie veiligheid. En als er dan vervolgens die veiligheid niet wordt gegarandeerd, dan verlies je dus iets van je legitimiteit. Nou heeft Poetin meer dan veiligheid, denk ik. Maar dit is wel iets waar hij zich natuurlijk ook op laat voorstaan. Dat is.
Ja, blij zou het er niet mee geweest zijn.
Nee, natuurlijk niet. Dus,
trouwens niemand, maar dat is...
Nee,
perspectief.
Ja.
Volgens mij hebben we een interessante analyse van die context. Laten we doorgaan op een volgend...
En het is spannend om hem dus gewoon even te blijven volgen.
Ja.
Nee, dat is net als met die Nord Stream.
Twee maanden later komt er een heel andere...
Ja. Dus er komen nog andere verhalen. Dat weet je, want er lopen lijnen. Want dit heeft natuurlijk toch ook gewoon met netwerken te maken.
En, laat ik de marketingman in mij aanspreken en zeggen... Wilt u meer weten? Wilt u deze context volgen?
Wij houden het in ieder geval wel in de gaten.
Abdi houdt het.
Ik houd het sowieso in de gaten. Ja.
Leuk. En u kunt lidje worden van ons petje af. Dat is ons Patreon voor de jonge kijkers.
Ja, en er was onduidelijkheid over.
Oh.
Dat begreep ik net van de kapster Eleonora.
Oh.
Want het is echt vanaf €5 in de maand. Dat is belangrijk om te weten. €5 in de maand. Sommigen denken dat het om veel meer gaat. Maar je kunt ons steunen vanaf €5 in de maand. En dan heb je gratis toegang tot extra uitzendingen of... college reeks-achtige...
Reclamevrij kijken.
Reclamevrij kijken.
Je steunt ons vooral omdat je het geheel steunt.
Ja,
want wij proberen ook, hè, als dit gewoon allemaal loopt, dan proberen we natuurlijk zoveel mogelijk ook gewoon toegankelijk te houden. Hè, voor
we hebben net van beneden een kleine verbouwing gehad. We proberen daar ook podcasts te gaan maken. Hebben we al iets, Jelle er al mee in de weer gezien, maar dat gaan we nog iets verder uitbouwen. Hogere kwaliteit geluid. Ja, kastruimte bijgekomen. We zullen iets meer dan 7 uitzendingen per week gaan doen.
Ja.
Dat hebben we deze week al gezien. De komende weken zal het nog wel voortduren. Maar we gaan het ook kwalitatief iets anders nog maken dan hier alleen aan tafel.
Ja, en we blijven verschillende stemmen laten. Daar heb ik ook wel veel commentaar op gezien. Hey, Martijntje Smits en...
Wordt het nou een linkse bende?
Jasper van Dijk.
Wordt het nou een linkse bende?
Ja, daar kijken we nu voor.
Nee, maar ik Jasper heb ik benaderd. En dat is omdat ik hem ken al lange tijd. En ik kijk, hij heeft nooit gekeken bij mij of ik links of rechts ben, maar hard heb voor het onderwijs. Ik heb ook aan Jelle voorgesteld en nogal wat mensen. En ja, iedereen is eigenlijk enthousiast. En ik vind ook dat hij goede gesprekken doet, eerlijk gezegd. Ik heb wel gezegd, die moet geen links verkooppraatje gaan worden. Dat is, maar dat begrijpt hij zelf ook.
Het moet een gesprek, interessant gesprek zijn.
Ja, natuurlijk.
Ja. En weet u, als u het niet lust samen met opa altijd, zet u het dan 7 van maar dan kijkt u bij de
ander. Ja hoor, nee. Precies. Dan sla Jasper over.
Ja. Nou,
op die manier hou je ook geen liefhebberij meer over. Hè? Want je hebt overal altijd wel, in iedere krant wel een columnist waar je...
Nee, daarom zo mooi te zien. Hè? Het zijn columnisten. En,
nou, ik ben zelf erg gecharmeerd van juist die pluriformiteit van diepgaande gesprekken. En ik denk dat ook wel de meeste kijkers er ook wel zo in zullen staan.
Ja, maar je ziet ook dat zeker bij de nieuwe gespreksvoerders, dat het nog niet echt gesprekken zijn, maar meer interviews. En dat is ook prima. Die moeten zich nog ontwikkelen.
Ja, dat is altijd jouw... Jij wil dat het echt gesprekken zijn. Ja. En ook de anchors, anchor-driven.
Nou, bij de een wat meer dan bij de ander. Ook dat is weer een eigen stijl.
Ja.
Nou, mooi. Ja. Dat kan allemaal. Maar in ieder geval, wilt u de context van het conflict blijven volgen? Dat is een van de lijnen waar we toch wel bovenop zitten. Er is ook ander nieuws. Ook iets waar jullie volgens mij allebei wel het even over wilden hebben. Namelijk Robert Dijkgraaf, minister voor Onderwijs. Wil je ergens anders naartoe?
Nee hoor, nee. Maar ja. Bij hem is het altijd een beetje oud nieuws, hè?
Nou ja, dan zal ik het nieuws even introduceren. Hij heeft deze week een brief gestuurd naar de toekomstige student. Iedereen moet in zijn of haar kracht kunnen staan en zijn of haar weg kunnen vinden. En hij houdt eigenlijk een pleidooi voor een waaier aan opleidingen en niet zozeer een ladder aan opleidingen. Dus hij wil dat die hoog-laag terminologie minder wordt. En er staat één heel interessant onderdeel, vond ik, in zijn voorstel. Hij pleit voor een meestergraad voor vakmensen. Dat lijkt me ook erg welkom. Maar die stuurden jullie eigenlijk allebei... volgens mij hadden jullie daar allebei wel een affiniteit mee. En ik zie er nog wat stil zijn. Misschien dat er een tweede onderwijsnieuwtje dat ik erbij kan betrekken. Ja, is dat die Universities of Applied Science Netherlands. Dat is een heel mooie Nederlandse onderwijsbestuursbond kennelijk. Met een klinkende Engelse naam. Die pleiten voor meer internationaliseren.
Mooi.
What's in the name? Want die vonden dat internationalisering toch wel bijdraagt ook tot...
Aan de wereldvrede, ja.
Tot wereldvrede, wederzijds begrip, inclusiviteit. Dus dat eigenlijk in onderwijsland twee typische nieuws item. Ja. Misschien, ik leg ze hier op tafel. Pak het op.
Nou, ik bij Robert Dijkgraaf een paar observaties. Kijk, mede door de kijkers trouwens ben ik ook wel een beetje... Misschien klaar met het verschil tussen hoog en laag opgeleid. Ik ben al overtuigd door aan het raken dat er te veel mensen benadeeld. Zelfs dat je de disco niet in kan omdat er alleen maar studenten inkomen en zo. En dat er toch uitsluitingsmechanismen zitten. Ik ben er best gevoelig voor. Maar ik denk dat het wel, als je op verschillende niveaus werkt, wel zichtbaar is dat het echt een niveauverschil is om op het mbo, het hbo of op de universiteit te studeren. En dat is ook niet, erg. Ik denk ook dat we mensen vooral de mogelijkheden moeten geven om zelf ook op een ander niveau te komen als je dat graag wil. En het heeft niet zoveel zin om te ontkennen dat dat verschil bestaat. Ik vind dan ook weer ingewikkeld dat Robert zegt van ja, het moet geen ladder zijn, het moet een waaier zijn, een keuze. Ja, want aan de ene kant begrijp ik het wel, aan de andere kant, het is geen waaier. Want als het een waaier was, dan zou je bij allebei wel ongeveer evenveel verdienen, zou je allebei evenveel moeten inzetten. Het is ook niet alleen maar een soort intelligentiediscriminatie. Het is ook gewoon harder werken op een universiteit dan op een hogeschool. Ja, voor de meeste studenten. En dan kunnen we doen alsof dat niet zo is. Maar ik denk dat we wel te kunnen zeggen. En dat ten eerste. Ten tweede maakte hij nog opmerking over dat iedereen toch een studie moet kunnen kiezen die bij hem of haar past. Dat vind ik ook ingewikkeld, omdat we zien eigenlijk dat in Nederland, omdat iedereen kan kiezen voor de studies waar die wat voor voelt, dat iedereen eigenlijk dus massaal psychologie en bedrijfskunde studeert. Dus ergens gaat er iets fout. Dus je kan wel voor onderwijskeuzevrijheid zijn, maar vervolgens als je niet meeneemt waar je voor kiest, de inhoud van de keuze niet serieus meeweegt in je overweging. We zijn ook op een bepaalde manier zitten we in een soort blikvernauwing van management en coaching. Dat zijn twee hele bekende beroepsbehoeftes van jonge mensen. Ze willen al graag manager worden of graag coachen. Het liefst mensen coachen die dan een boze manager hebben enzovoort. En ik denk dat wel de helft van de studenten zit je wel ongeveer op. Hè? Als je psychologie en bedrijfskunde bij elkaar optelt. Als je dan geneeskunde erbij stelt, dan heb je nog heel veel studies die er eigenlijk een beetje op lijken.
Ja, ik denk, haal je de ingenieurs vervolgens uit het buitenland.
Ja, maar om even...
Of goede docenten.
Ja. Had die hint er al op, je zou eigenlijk meer naar een agenda, om dat woord maar te gebruiken, hoger onderwijs willen. Waarbij je zegt van ja, wie hebben we eigenlijk nodig in het land? En stimuleren we die beroepen wel genoeg? Dus als je naar de PABO gaat nu, is het ook maar een studiekeuze. Net zo goed bedrijfskunde of pedagogiek, dat is dan wat die meiden vaak doen. Of toegepaste psychologie of psychologie gaan ze dan doen. Terwijl die mensen hebben we gewoon eigenlijk niet nodig. Dat zijn een soort van passiestudies. En die mensen zullen later allemaal, of niet allemaal, maar de helft zal tegen de muur aanlopen dat er eigenlijk weinig behoefte is aan nog een aspirant manager. Terwijl er is enorme behoefte aan alumni van de PABO's en van technische studies. En dat telt, dat rekent, je kan er later makkelijker werk mee vinden. Je kan makkelijker van werk veranderen. Je gaat er waarschijnlijk meer verdienen. Dat is ook een soort collectieve mythe dat je als docent niet veel zou verdienen. Je verdient als docent meer dan als gemiddeld gewoon middenmanagementbaantje. Je kan gewoon zelf googlen. Dus, en bij technische studies nog veel erger. Als je een HBO of een WO technische studie doet, ga er maar aan staan. Dan ga je echt, als je dat goed doet, ga je richting een, zeg maar, Tesla leven. Dus dat, daar zitten de tekorten. Daar zitten de mensen die gezocht worden en die hoog betaald worden. Ja. En ik vind dan dat met die, met andere schaarste studies is het ook dramatisch gesteld. Bijvoorbeeld Duits, Nederlands, wiskunde, varianten daarvan, zoals statistiek, Frans, Spaans. Er wordt veel Spaans gegeven op Nederlandse middelbare scholen. Er zijn gewoon geen docenten voor te vinden. Dus het tweede punt van Robert Dijkgraaf is... je kijkt me aan alsof ik...
Ik in Keulen hoor donderen. Nee, ik ben het helemaal niet eens. Ik was even...
Dus het tweede punt van Robert Dijkgraaf is van... Iedereen moet een studie kiezen die bij past. Ik zou toch vooral jonge mensen willen adviseren. Maar laat het ons ook weten van... Kijk nou ook even naar wat de arbeidsmarkt vraagt. En doe er niet te snel te arrogant over dat je... Denk dat je geen leraar zou willen worden of dat techniek te moeilijk is. Allemaal tussenverbindingen mogelijk. Heel veel mensen kiezen gewoon voor management en psychologie en geneeskunde. Terwijl ze eigenlijk gewoon niet genoeg hebben nagedacht over wat ze zouden willen doen. Geen moed hebben en dan maar een studie kiezen die overal een beetje past. Dat je wat bestuurskunde. Ja, ik ben altijd bij al dat soort studies ook betrokken. Dat is nu helemaal ook hoe het gelopen is voor mij. Ik heb uiteindelijk employ gevonden als filosoof bij een bestuurskunde faculteit. Maar daar zie ik dus ook dat ook bestuurskunde studenten heel vaak voor die studie kiezen. Omdat ze denken, ja, ik wilde iets met organiseren. Ja, ik wilde niet per se bij een bedrijf werken. En hele minimale motivatie eigenlijk voor wat ze doen. Ik denk dat heel veel, als ze er wat meer over zouden nadenken. En wat ze zelf belangrijk vinden, ook tot een andere keuze zouden kunnen komen. En daardoor veel makkelijker werk zullen vinden. En ook meer bevrediging. En dat snap ik dus niet aan Dijkgraaf, dat hij die... twee punten niet adresseert. Namelijk van, er is een niveauverschil, maar doe je best. Je kan met dat niveauverschil omgaan. Nederland is echt heeft een onderwijsgebouw waar je gewoon wel de ladder op kan klimmen. Ik weet wel dat het allemaal heel moeilijk is met bijvoorbeeld een pre-master, als je een hbo hebt gedaan. Maar de meeste hbo's die ik in de collegezaal heb, zal ik eerlijk zeggen, bij bestuurskunde, die zijn eigenlijk vaak wel beter dan de gewone vwo's. Want die hebben nog even een jaar extra levenservaring. Die hebben die pre-master gedaan. Dat kan gewoon. Maar dus ga suggereren dat een waaier... Nee, niks waaier. Doe gewoon je pre-master. En het tweede punt, je moet ook leren, vind ik, het ministerie moet meer gaan staan voor studies die echt belangrijk zijn. Dus dan nog een derde punt, zou ik kort maken, dan kan altijd verder ontwikkelen. Maar er zijn echt grote problemen in het Nederlandse onderwijsgebouw. Bijvoorbeeld het dalende onderwijskwaliteit. Trouwens, ik vind dat het ook op de universiteit en op de hogescholen speelt, maar dat is een aparte discussie. We weten van die PISA-scores dat het in ieder geval op de middelbare scholen speelt. Dus... kinderen die, of jongeren die het heel moeilijk vinden om te lezen, heel moeilijk om te rekenen. Kijk, dat zijn de echte problemen. En dan gaat hij doen alsof de perceptie van hoog of laag opgeleid. Of dat iedereen moet kunnen kiezen wat hij wil, omdat het bij hem past, ondernemen of therapie. Dat zijn gewoon niet de issues.
Helder, Jelle. Dank je.
Dus die drie punten, die mis ik dan bij zo'n D66 verhaal. Een goedkoop, makkelijk verhaal waar iedereen intuint, maar ondertussen ideologieën. Ideologie.
Ja.
Wat vind jij ervan?
Een mooi verhaal van Jelle. Dus ik denk in het onderwijs zie je keer op keer hoe onze blind staren op het imago van de leraar. Of het imago van de schoolsoort. En dit is dan weer een typisch voorbeeld van dat laatste. Te veel met imago bezig, zou ik zeggen. Terwijl er gewoon hele reële problemen zijn. En die hele... reële problemen, die verlies je nogal snel uit het oog wanneer je met dit soort grootse, laten we zeggen, imagoplannen aankomt.
Het is imago in de zin van dat je hiermee de status van het mbo wil
poetsen. Ja, dan gaan we het terwijl het is op heel veel plaatsen heel beroerd op mbo's. Ja, er is een grote schooluitval. Er zijn allerlei leraren die niet gekwalificeerd zijn op mbo's. totaal niet gekwalificeerd zijn. Ja, we hebben daar na de coronatijd een grote uitval gezien, omdat er veel te veel onderwijs online plaatsvond. Veel te weinig contacturen. Dat het op veel plaatsen totaal niet meer te vergelijken valt met wat vroeger een MTS en een MAO was. Wat daar is gebeurd is niet overal. Er zijn goede mbo-opleidingen. Hè? Dus laat daar ook geen twijfel over beschouwen. Maar er zijn heel veel ROC's waar het echt droevig gesteld is met de kwaliteit. Waar je grote sociale problemen hebt. Waar de uitval hoog is. Waar een heel groot deel van die functioneel analfabeten terechtkomen. Waar je geen gekwalificeerde leraar hebt. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
Nou, studies doet wel niemand op zitten wachten.
En dan ga je in die context ga je zeggen, ja, er is eigenlijk dat verschil moeten we eigenlijk niet meer gaan gebruiken. Dat is puur miskenning van wat er aan de hand is. Als je kijkt naar de taalbeheersingsniveau, bijvoorbeeld, dat is op de universiteit, is dat ook al vaak iets wat de wensen overlaat. Maar laten we dat niet naast elkaar gaan zetten. Sterker nog, ons hele idee van stapelen, wat we zo toejuichen, is nou juist gebaseerd op het feit dat we geen waaier zijn. Dat je het een nodig hebt om het ander te kunnen gaan doen. Kortom, dat er sprake is van opbouw. Dus dit is een soort postmodern idee. Hè, waarin je hiërarchie uit het oog gaat verliezen. Waarin je ook gaat miskennen dat de universiteit op theoretisch niveau, qua zaakvakken, de hoogste spits is. En dat dus de alles eigenlijk daar naartoe werkt, op theoretisch niveau. Dat er meesters zijn in praktische zaken is ook duidelijk. Ja? Maar ook daar geldt, dan heb je wel ook weer een kwaliteitsidee. En gaan doen alsof je het imagoprobleem van een mbo gaat oplossen door te zeggen, nou, we gaan hier ook maar meestersgraden gebruiken, net als die masters. Op de universiteit. En ja, dat is, je hebt andere talenten. Er zijn inderdaad vaklieden die ik hoger aansla dan doctorandi of dan masters en zelfs dan PhD's. Laat dat helder zijn. Hè, het is appels met peren vergelijken. En dus dan moet je ook niet gaan zeggen we moeten niet. Nee, hoger betekent theoretisch hoger hier. Ja, en dat je. En wil je daar terechtkomen via je MBO, dan moet je eerst naar je HBO. En via je HBO kun je de universiteit in. Dus dat is de theoretische leerlijn. Nou kan je zeggen, ja, dan noemen we het praktisch. Ja, maar dat wordt ook alweer lastig. Want juristen hebben een praktisch element. Heel veel medicijnen, artsen, ook allemaal praktisch element. Dus weet je.
Het is ook de vraag wat dat aan de universiteit
gaat om. Het gaat dus om die theoretische component. En ik heb er altijd voor gepleit dat de universiteiten veel meer hun verantwoordelijkheid moeten leren. Daar hoor ik hem niet over. Dat de lerarenopleidingen, dat die goed op orde moeten worden gebracht. Dat is ook je theoretische kennisniveau. Op orde niet te zijn. Zeker ook wanneer je op een ROC doseert in dat theoretische deel. Die kan best praktische elementen hebben. Als je een kappertechnieken, om het maar even te noemen, dan kun je een klassenkapper hebben. Maar als het gaat over materiaalkunde of over bepaald soort computerprogramma's, ja, dan is het toch wel heel handig dat wanneer je leert programmeren, dat je een docent hebt die dat ook op een universitair niveau heeft leren doen, in plaats van dat hij eigenlijk ongekwalificeerd voor een klas wordt gezet, omdat hij ook wel eens leuk met computers heeft gewerkt.
Ik begrijp heel erg jullie beide betoog om te zeggen, er is theoretisch gezien is er een stapeling. Oftewel, er is wel degelijk een hiërarchie en we moeten niet doen alsof die hiërarchie niet bestaat. Je moet daar misschien anders mee omgaan. Tegelijkertijd heb je, zeker jij ook, hè, met jouw liefde voor sleutelen en vakmanschap.
Ja.
Hè, ik zeg roemt, ook. Dus, roemt toch ook wel vaak.
Ja, heel belangrijk. De
kwaliteit van dat praktische.
Ja, maar we hebben een deel van dat praktijkonderwijs echt, ik zou bijna grove woorden in de mond gaan nemen.
Naar de klant.
Maar hebben we de vernieling in geholpen.
Ja.
Ja. Dat is wat er is gebeurd.
Dat is ook het misverstand.
Maar is dat niet zo dat.
Maar dat is ook een imago misverstand dat het mbo praktisch zou zijn. Dat is helemaal niet zo. Heel veel mbo-opleidingen zijn gewoon theorie, maar dan op mbo-niveau. Je kan daar gewoon administratie studeren. Dat is gewoon bedrijfskunde, maar dan op mbo-niveau.
En wat is er dan?
Dus ik denk dat wel 40% van de studies dat is op mbo-niveau.
Wat is er mis met de oproep om ook binnen dat praktische domein... Ik stond laatst aan de auto te sleutelen. Mm-hmm. En die was daarvoor altijd...
Jij?
Naar de, ja, en die was... Die was
moet jij ook niet doen, jongen. Nee.
Daar ben je zo opgeleid voor.
Ik ga dit gepest gewoon keren. Ik zit aan een auto te sleutelen. Ja. Die was ervoor naar de dealer geweest. En dan liggen er gewoon 3 sigarettenpeuken in dat motorblok. Dat je denkt, ja, dan heb je ook geen liefde voor je vak. Dan ben je ook niet, weet je wel, dan ben je niet... Nee. Bovendien was dat ding ook helemaal niet goed gerepareerd. Dus
ik weet niet helemaal wat volgens de compliance regels is ook.
Ja, nee, maar er zit ook zoiets als eervol vakmanschap. Hè? Ja. Ik vind op zich dat zo'n onderwijsminister zegt... We moeten naar de erkenning van vakmanschap toe.
Ja, maar dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke goed. Maar je moet niet alles door elkaar halen. Dus ik zei al, een meestersidee van zoals bij de gilden. Ik ben er groot voorstander van. Ook daar zie je hiërarchie. Ook daar zie je hiërarchie. Nee, daar ben ik helemaal voor. Alleen je moet het dan niet gaan vergelijken met de universiteit. Of zeggen van, nou ja, dit is eigenlijk een waaier. Het zijn gewoon 2 verschillende dingen.
Ja.
En je kunt inderdaad echt praktische mensen hebben die op een manier zijn opgeleid. En neem de Leidse Instrumentmakerschool. Uitstekende vaklieden. Nou, die hebben zo meer in huis dan een gemiddelde bachelorstudent. En zijn ook heel goed opgeleid. Maar ga je zeggen van, maar we kijken nu naar het onderdeel, bijvoorbeeld materiaalkunde en dan echt op het niveau van, laten we zeggen, het gedrag van metalen in legeringen en zo, kun je daar natuurlijk ook promotieonderzoek naar doen. En dat is niet wat je van die studenten vraagt. Ja. Weet je? En dat is wat er dan inderdaad wel op een TU gebeurt. En die hiërarchie moet je wel serieus nemen.
Ja, tegelijkertijd zit er ook natuurlijk wel een hiërarchie in de zin dat... stel je bent niet zo theoretisch begaafd, je bent dyslectisch als de neten... maar je hebt een enorme liefde voor dat sleutelen. Dat daar dan ook, dat men dan niet zegt, ja jammer, je kan niet naar het ABO. Maar dat er inderdaad iets anders is, namelijk een volwaardig vakmanschap.
Ja,
maar echt begrijpt hoe een motor in elkaar zit. En je ook echt
leert laten. Maar jongens, dit is dezelfde valkuil als de minister instapt. Het MBO, alleen een heel klein deeltje van het MBO is praktisch. Dat is een soort misverstand. Dat is ideologisch misverstand. Men denkt bij het MBO aan praktisch.
Ja,
dat is niet zo.
Nee.
Dus die sleutelende jongens. Kijk, als iemand geen imago heeft, dan is het wel de sleutelende jongen op het MBO. Die kan makkelijk een baan vinden. Weet je dat? Ik had mijn auto ook weggebracht bij onze garage. En die zat ook te klagen over dat hij geen personeel kon krijgen. En gaf regelmatig iemand de kans. Maar als iemand het goed zou zijn, dan zou hij daar prima verdienen.
Vroeger kwamen
als ik ook, kijk, wat ik betaal om mijn Toyota te laten repareren. Nou, dat gaat best veel geld in. En die auto heb ik geselecteerd omdat die eigenlijk nooit kapot gaat.
Vroeger kwamen die jongens van de LTSC of LTSB. En we hebben dat natuurlijk allemaal bij elkaar gegooid. Omdat je nog geen startkwalificatie hebt met je VMBO. VMBO heeft te weinig eigenlijk goede praktijken onderdelen. Dat is ook juist te theoretisch geworden. Door een bepaald soort, laten we zeggen, nieuw-linkse onderwijsideologie.
Ja, de kenniseconomie.
Nieuw-linkse onderwijsideologie. Waarin het idee was dat je werken met je handen. Dat eigenlijk iets voor arbeiders was. En dan moest je vooral eigenlijk door buitenlanders laten. Ja, dat zeiden ze niet. Maar dat was natuurlijk wat er in de praktijk op neerkwam. Ja. Want als je het zelf niet meer doet, dan heb je dus anderen nodig.
Nou, daar hebben wij ook een mooie uitzending over opgenomen. Ja, dat hebben we uitlegd hoe dat MBO
dus,
eigenlijk naar de...
Dit is de Filistijnen. Maar dus dat is... Dus dat er aan een herwaardering toe is, daar ben ik het helemaal mee eens. Een groot voorstander van. Ik denk dat we veel te veel theoretisch opgeleide hebben, eerlijk gezegd. En als je ziet wat je kunt verdienen gewoon als stucador. Maar dat we ook massaal...
Dat is de enige uitzondering dan ook, hè? Maar alle praktische mensen kunnen inderdaad prima...
Iedereen die iets kan ook zijn boterham zoiets verdienen.
Ik wil nog even één ding inbrengen. Ik zet toch... Daar begon ik ook mee over mijn twijfeling met het hoog en laag. Maar ik heb een voorbeeld van een situatie op mijn werk waar ik zijdelings bij betrokken was. Waar me opviel dat bij een functie... is gewoon duidelijk een mbo-functie... dat eigenlijk voortdurend hbo'ers daar werden aangenomen. Toen dacht ik wel op een gegeven moment van ja, Dat is eigenlijk raar, hè? Dat je bent dan toch geneigd om, om op diploma's te discrimineren. En ik denk dat dat breder ervaren wordt.
En wat voor soort functie is dat?
Zeg maar een soort secretaresse plus, ja.
Ja, maar dat is omdat je het niveau bij mbo, dat heb je dan ook door ervaring gemerkt, dat de taakbeheersing tekort schiet.
Ik zou zeggen dat ik jarenlang gezien heb dat er gewoon geen één mbo een kans krijgt. Dus ik denk dat dit ook wel een soort van lijnen zijn in Nederland, dat we eigenlijk kiezen voor die... Want kijk, laten we hem ook cultuurfilosofisch omdraaien en zeggen van, waarom komt hij met het waaie idee? Hij zal toch ook wel van mensen horen dat ze ermee zitten, dat ze geen hoogopgeleide zijn of dat hun kind dat niet is. Hè? Dus ze zullen het zou ook wel ergens vandaan komen.
Nee, maar wat je wel krijgt, en dat is zo, en dat herken ik, dus dat op heel veel plaatsen, waar vroeger een mbo'er zat, er zit nu een hbo'er.
Ja,
maar
die verdringen mbo'ers.
Maar dat heeft dus inderdaad ook alles te maken met het feit dat op nogal wat mbo-niveaus er problemen zijn. En omdat je dan denkt, ook sociaal, van, oh, maar dit is wel iemand die net even iets representatiever is. Net iets.
Ja, dat is maar de vraag.
En dat is het.
Dit is wel hoe mensen denken.
Je ziet het zelfs bij de kassameisjes.
Tuurlijk. Dus, door iemand geholpen die jou gewoon een goede middag kan wensen in het Nederlands.
Maar het zou ook kunnen dat onze economie zich ook toe ontwikkelt naar een fase waarin een bepaald type student welkom is. Dat mag dan best van een bullshit studie zijn, maar als het maar wel op hbo-niveau is. Een bepaald soort representativiteit. Ja. Of technisch heel onderlegd. Ja. Maar eigenlijk een heel blok van mbo'ers, maar ook een heel blok van academici. Want ik hoor ook wel meer intellectuele academici klagen over dat ze geen werk kunnen vinden waar ze plezier in hebben. Nou, mensen die geschiedenis hebben gestudeerd, maar ook mensen bijvoorbeeld die geneeskunde hebben gestudeerd, iets anders willen gaan doen, dat bestaat natuurlijk ook. Dat het nog niet zo 1, 2, 3 geregeld is om dan een goede baan te krijgen. Terwijl mensen die gewoon een 13e docijn studie hebben gedaan, een soort bedrijfskunde, die kunnen dan weer lekker soepel door. Dus het is ook wel iets om met elkaar op te letten. Van of de verschillende type opleidingsniveaus, verschillende type studenten nog wel op een plek kunnen komen.
Ja, absoluut. Absoluut.
We hebben nog 10 minuten. Zullen we...
2?
3. Oh. Wil jij deze gedachte gewoon afmaken? Wil je nog even op de Universities of Applied Sciences the Netherlands International bla 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 beginnen? Of zullen we toch nog even over darten spreken?
Ja, darten.
Nou, vooruit.
Ja, nou ja, dan komen we, volgens mij is dat hier aan tafel nog nooit besproken. Misschien verdient het ook wel langer de tijd. Maar het is wel een veelzeggend gebeuren. Er is een Nederlandse... darten is eigenlijk niet gescheiden tussen mannen en vrouwen. Maar omdat de vrouwen er eigenlijk niet goed tussen kwamen, is er een aparte league, een aparte competitie voor vrouwen gestart om het vrouwen darten te stimuleren.
Nou, de biologie heeft de cultuur gecorrigeerd.
Ik ga door. En binnen dat vrouwen darten is nu een iemand die biologisch man is, die wint daar nu alles. Waarop de rest van het Nederlands team gezegd heeft van nou, met hem
op deze manier hoeft het niet meer.
Doen wij niet meer mee. Nee, dus er is je hebt een aparte competitie voor vrouwen. En dat zie je natuurlijk wereldwijd op veel meer vlakken. Dat biologische mannen gaan meedoen bij de vrouwensport en vervolgens alles winnen. Hè. Dat was deze week een beetje over. En vandaag, de 31ste, is ook de dag waarop de Atletiek Federatie internationaal eigenlijk mannen het verbiedt om nog mee te doen bij vrouwencompetities. Niet dat heel veel gebeurt, maar je ziet
het is natuurlijk
bijvoorbeeld in Amerika wel. Maar,
dus het wordt gecorrigeerd, de trend?
Ja, de trend lijkt nu gecorrigeerd te gaan worden.
Het is natuurlijk wel een heel interessant fenomeen, hè? Dat je in allerlei beroepen ziet dat we niet mogen discrimineren. Tot en met politie, maar zelfs ook... binnen de krijgsmacht. Hè, dat er dat je zegt van dat dan moet je misschien toch iets van de standaarden aanpassen bij verschillende onderdelen. Maar dat we dat bij sport eigenlijk niet doen. Hè. Dus dat echt wordt bekrachtigd dat er een verschil moet zijn tussen man en vrouw. En overigens ben ik het wel daarmee eens. Ik ben het op zichzelf wel daarmee eens. Lijkt me heel sneu. Voetbalwedstrijden, je zegt dat gaat tot een bepaalde leeftijd, maar dan wordt het biologische verschil zo dominant. En de spiervorming en eigenlijk alles. Blessuregevoeligheid, gewicht. Je kunt het wel een beetje kunnen compenseren door bijvoorbeeld gelijke lengtes en gewichtsklasses bij, maar dan krijg je toch nog een spierverschil. Inmiddels hebben we bij medicijnen zijn we heel serieus nu juist het verschil aan het maken. Bij medicijnonderzoek tussen man en vrouw, omdat er biologisch zulke grote verschillen zijn. En blijkt dat wanneer je alleen maar mannelijke proefpersonen neemt, dat je toch een heel vertekend beeld krijgt.
Het speelt in de psychologie trouwens
ook. Dus op allerlei terreinen. Dus Ik denk dat dat heel verstandig is. Dat is Gabriel van der Brink beklemtoont ook iedere keer. Dit is een geschiedenis die door het hele dierenrijk heen loopt. Zelfs vele miljoenen jaren. En dat heeft natuurlijk allerlei verschillen tot gevolg. In waartoe je lichamelijk ook in staat bent. En nou willen we dat vanuit een cartesiaans bewustzijn, waarin we ego's, denkende ego's zijn. Waarbij ik als laatste variant dan heb gezegd van, ja, tegenwoordig lijkt het, ik ben wat ik denk. Hè? Dus dan maakt het niet meer uit. Mm-hmm. Maar ja, je ziet dat nu juist rond die hele transgender problematiek. Ja, dat het toch wel een heel groot nadeel voor de vrouwen wordt over het algemeen. Nou is het interessante natuurlijk, ga je daarin mee? Zeg je dus, we moeten echt alle sporten onderscheiden. Tot en met de denksporten, dan wordt het wel tricky. Dan ga je zeggen, ja, mannen kunnen gewoon ook beter dit. Of vrouwen kunnen ook gewoon bankbiljetten selecteren. Kunnen vrouwen veel beter, hè?
Die ja. echt, nee, maar daarom zat ik zo met die, daarom zat met die dartpijltjes. Is het niet zo dat die vrouwen toch ook, wat je ook met autorijden soms vermoedt, dat dat de oog-handcoördinatie toch bij mannen wat fijner is afgesteld op zo'n domme activiteit als autoparkeren of een pijltje in de roos gooien? Zou dat niet toch iets mannelijks zijn?
Zou kunnen.
Ja, dat het toch niet alleen maar spierkracht is. Want echt spierkracht heb je ook niet nodig om het dartbord te
jagen, verzamelaars.
Ja, dat is
ja. verzamelaars.
Nee, maar dat is niet waar. Het is voor mannen. Er is wel degelijk een spieractiviteit gaande. En bovendien, ja, ruimtelijk inzicht. Mannen en vrouwen kijken anders. Hebben andere.
Je denkt van wel.
Nou, focus op één punt is voor mannen makkelijker. Vrouwen zien meer de context.
Ze zeggen ook. Ik heb met Jelle Jollos een interessant gesprek gehad. Kijk, maar dat was nog bij voor de ommekeer, als ik me dat goed herinner. Hmm. Maar ik onthoud al die gesprekken. Maar dat ging over het feit inderdaad dat mannen meer ruimtelijk inzicht hadden dan vrouwen. En dat wordt ook in verband gebracht met dat jongens vroeger balspelen doen. En dat wanneer je meisjes dus vroeger met balspelen, dat die ruimtelijke coördinatie zich veel beter kan ontwikkelen. Hm. Dus dan krijg je toch de nurture-nature discussie. Maar ik denk dat daar wel ook echt een biologische dispositie een rol speelt.
Zeker.
En in Plato's staat, maar die wordt ook wel de eerste communisten pamflet genoemd. En zie je dat hij dus ook dat onderscheid tussen mannen en vrouwen niet maakt. Dus dat vrouwen ook wachters kunnen worden. Maar dat ze dan al puur geselecteerd moeten worden op de kwaliteiten die ze hebben, die je eist van wachters. En alleen ik denk dat als je op die manier naar sport zou gaan kijken, ja, dat voor vrouwen, en dat blijkt natuurlijk toch ook echt wel te demotiverend is. En dat er zoveel op afstand komen te staan. Ik vind het terecht dat je dat onderscheid maakt. Ook om voor beide partijen gewoon leuker te houden. En met darten, is dat misschien discutabel. Ik kan, maar ook daar kun je waarschijnlijk wel weer ook op een biologische onderscheid.
Ja, mijn man staat toch alleen al dichterbij.
Nee, met lange
door de armen en zo. Ja. Maar wat is jouw interpretatie tot slot?
Nou, dat Cartesiaanse, ik ben wat ik denk, dat is natuurlijk, dat ligt wel aan de grond van waarom je überhaupt, want dat is, waarom zou je überhaupt een man willen toelaten tot vrouwensport? Ja, omdat die man graag een vrouw wil zijn.
Ja.
En kijk, dat mensen zich niet lekker voelen in hun lijf en bijvoorbeeld genderdysforie hebben, daar moet je als samenleving respectvol mee omgaan, maar je moet ook respectvol omgaan met vrouwen die hun eigen sauna's, ruimtes, sportkleedkamers willen hebben. Dus het is je moet dat soort dingen, denk ik, gewogen willen oplossen.
Dus?
Dat betekent niet dat je mannen inderdaad maar bij de vrouwen laat meedoen.
Je bent voor een transcompetitie, begrijp ik.
Nou ja, ik vind sowieso dat we met sporten veel te veel categorieën hebben. Hè? Dus je hebt op een gegeven moment iedereen een medaille. Hè? Sport is juist dat je de beste vindt. En dat je dan op een gegeven moment zegt, nou, vrouwen die kunnen dan niet meer meedoen. Hè? Die winnen dan nooit iets, behalve misschien bij ritmische gymnastiek. Dus die geef je hun eigen sportcategorie. Maar ja, daarin, topsport is uitsluiting. Dus als je niet goed genoeg bent, dan, ja, ik heb het zelf een tijd gedaan, het is keihard en daar leer je ook een hoop van en daar is helemaal niks mis mee. Dus ik ben inderdaad niet voor al die categorietjes en ik denk dat het heel vervelend is als je een vrouw voelt als man. Maar ik weet niet of we daarvoor de hele vrouwensport moeten opofferen.
Nee, ik denk dat zie je nu.
Mooie laatste woorden. Dus het thema hiërarchie toch nog groot geworden vandaag aan tafel.
Ja.
Ja. Heb jij er een mening over?
Ik zit grotendeels op jullie lijnen, man. Dat is
Ja. Oké, okay. Nou, met deze consensus gaan wij een vredig paasweekend in.
Ja.
Ja.
Vrolijk Pasen.
Dank je. Het
is overigens, Dirk, als we dan toch... Het heeft ook wel iets met christendom. Dus broeders en zusters, sterven van de natuurlijke mensen. Dat het lichaam ook in het christendom het eigenlijk secundair wordt ten opzichte van het christen zijn. Dus de identiteit komt te liggen in een onstoffelijk lichaam. Dus die splitsing zie je in het christendom eigenlijk al. Vandaar ook broeders en zusters. Om aan te geven dat er eigenlijk geen geslachtelijke differentie meer de grondslag vormt voor de omgang tussen man en vrouw. Ja,
dat is maar stof.
Ja.
Nou, dus, we hopen dat iedereen tot zijn hoogste geest komt dit weekend.
Ja, maar lichaam en ziel moeten we niet uitvlakken. Dus een beetje Grieks blijven denken kan geen kwaad in deze context. Zeker wanneer we het over sport hebben, want dat komt eigenlijk vooral bij de Grieken tot grote bloeien.
Ja, nou ja, het is ook...
Dat is meer een beetje gimmen, toch, wat ze deden?
Nou, het is ook wel fijn om je lichaam in cultuur te brengen. Ja. Mensen, heren, allebei, hartelijk dank. U allen hartelijk dank voor het kijken en nog een hele fijne zondag.